Goedemorgen allemaal. Fijn dat ik hier mag zijn. Wij waren in de auto en we dachten, hoeveelste keer is dat nu dat we rond deze tijd hier zijn? Dat zal rond tussen de 18 en de 20 liggen, denk ik. Ja. Eén keer is het niet gebeurd. Toen had je andere mensen uitgenodigd. Weet je nog wat je toen zei tegen mij? Nee, wij hebben het... Ik herhaal het niet, hoor. Nee. We gaan het over de Heilige Geest hebben, maar op een hele aparte manier eigenlijk. Eigenlijk over de Heilige Geest in het leven van de Heer Jezus. En nu zal je denken bij jezelf, wat hebben wij daar nu aan? He, want dan krijgen we meer kennis over de Heer Jezus. Op zichzelf is dat natuurlijk iets grandioos. Maar heeft dat voor mij iets persoonlijks te zeggen? Ja, en dat wil ik dan van tevoren zeggen. Alles wat we gaan zeggen over de Heilige Geest. In het leven van de Heer Jezus. En vanmorgen doen we dat over de Geest in zijn leven terwijl hij op aarde was. Dus 33 jaar, hoe hij dan geleid werd door de Heilige Geest. Maar als we dat dan zo met elkaar bekijken, geldt dat voor ons exact hetzelfde. En ik zal u dat proberen uit te leggen. Dus als we dan daarover nadenken, dan wil ik u ook vragen om niet alleen maar te zeggen, wel, het is mooi om dat te weten, maar om te vragen te stellen, hoe is dat nu in mijn leven? Ben ik ook een dienaar van God? En we weten dat de Heer Jezus totaal anders is. Maar hij is mens geworden. We weten ook, en dat dus komt dan vanmiddag, dat de Heer Jezus alleen niet diegene is die geleid werd door de Geest, maar ook de Geestgever is. Hè? Dat is dan wat we vanmiddag doen. Eerst vanmorgen over de periode dat hij op aarde wandelde. En vanmiddag over nu, toen hij verheerlijkt was, toen hij aan de rechterhand van de Vader was, toen heeft hij gebeden en heeft hij de Heilige Geest uitgestort. En we zullen dan zien dat dan de rollen omgekeerd worden. Toen hij op aarde was, had de Geest de leiding over zijn leven, voor 100%. Maar nu hij verheerlijkt is, heeft Jezus de leiding over de Heilige Geest, voor 100%. De ene keer luistert Jezus naar de Heilige Geest. En nu luistert de Geest naar Jezus. En alles wat wij nu meemaken is eigenlijk Jezus wereldwijd. Jezus die nog steeds zijn heerlijkheid openbaart, maar daarvoor de Geest gebruikt. Dus vanmorgen gaan we nadenken over de volgende dia's. Als ik een afstandsbediening kan krijgen, is het fijn. Maar ja. Vanmorgen gaan we kijken over de Heer Jezus voor de hemelvaart. En dan vanmiddag na de hemelvaart. En ik wil graag met u lezen uit Jesaja 50. Jesaja 50. Dus de prachtige profeet, magistraal, hoe dat hij de dingen voorzien heeft. En we gaan even iets zien van de Heer Jezus als de knecht des Heren. Jesaja hoofdstuk 50, vers 4. Daar lezen we, ik lees uit de vertaling van 51. De Heere heeft mij als een leerling leren spreken, om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen. Hij wekt mij het oor, omdat ik horen zoals leerlingen doen. De Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest. Ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Maar de Heere helpt mij. Daarom werd ik niet te schande. Daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen. Want ik wist dat ik niet beschaamd zou worden. Hij is nabij die mij recht verschaft. Wie wil mij een rechtsgeding voeren? Laten wij samen naar voren treden. Wie zal mijn tegenpartij in het gericht zijn? Hij naderde tot mij. Zie, de Heere, Heere helpt mij. Wie zal mij dan schuldig verklaren? Zie, zij allen vergaan als een kleed. De mot zal ze verteren. Prachtige profetie over de Heer Jezus. Hij is een leerling. Elke morgen is die een leerling. Ja, we gaan verder met de PowerPoint. Ja, als ik zo doe dan... Ja, daar komt hij. Dat is iets indrukwekkends. En dat is de vraag in ons leven. Bent u een leerling? Dat bent u altijd. Maar naar wie luistert u? Dat is heel belangrijk om daarover na te denken. En ik wil u aantonen vanmorgen dat de Heer Jezus een volmaakte leerling was. Ik weet niet of u zo Jezus kent, maar hij was dat echt waar. En voor een leerling is één ding belangrijk en dat is gehoorzaamheid. Een groot profeet heeft één gereedschap. En dat is gehoorzaamheid. Dat gereedschap moet je leren. Dat moet je beoefenen. Dat gaat niet vanzelf. Van de Heer Jezus staat geschreven dat hij door lijden heen gehoorzaam is geworden. En dat betekent dus dat de welvaartsstaat waarin wij leven heel gevaarlijk is voor de profeten. Want de welvaartsstaat leert ons dat wij het lijden met allerlei middelen moeten voorkomen. Maar een profeet heeft maar één middel waardoor hij zijn boodschap kan overdragen en dat is gehoorzaamheid. En die gehoorzaamheid komt tot uitdrukking op grenzen van je bestaan. Op het grenzen van je kunnen. Op het momenten dat je wilt stoppen. Dan moet je verder gaan. En dan neemt God het over. Zo staat het hier zo prachtig. Elke morgen wordt de Heer Jezus uit zijn bed gehaald. En dan is hij een leerling. Elke morgen. Elke morgen luistert hij volmaakt naar de Vader. En God spreekt tot hem. De Heilige Geest spreekt tot hem. We zullen zien dat dat de Heilige Geest is in het leven van Jezus. En die Heilige Geest leidt hem. En die volvoert Gods plan in zijn leven. Nu, de vraag vanmorgen is, heeft Jezus dat nou nodig gehad? Is dat nu zo dat wij een beeld van Jezus hebben, dat hij onder de leiding van de Heilige Geest stond? Ja, want er staat geschreven in de Filippenzenbrief, waar de apostel Paulus die onnavolgbare woorden schrijft, dat de Heer Jezus zich op aarde ontledigd heeft. Nou, dat is een woord. Hij bedoelt daarmee te zeggen, de Heer Jezus is God, was God toen hij op aarde was, was God toen hij in de kribbe lag, maar hij heeft daar nooit gebruik van gemaakt. Hij heeft vrijwillig dat allemaal afgelegd, ontledigd. Onze vertaling, mijn vertaling zegt, hij heeft het godengelijk zijn niet als een roof geacht. Niet als een buitenkans geacht. Niet als een vluchtweg geacht. Hij is niet in momenten geweest van lijden en dat hij ineens zijn goddelijkheid heeft gebruikt om dat lijden te voorkomen. Dat heeft hij afgelegd. En dat afleggen kon hij enkel doen door gehoorzaam te zijn aan de stem van boven. En elke morgen vroeg hij: wilt u zeggen wat vandaag mijn programma is? En ik wil gehoorzaam zijn. 100% gehoorzaam. En zo staat het hier zo, wat Jesaja zegt: mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Ja, dat is aangrijpend. Want zegt hij: ik weet dat ik niet te schande zal worden, want God sprak met hem, de Heilige Geest die leidde hem. Nu, de Heilige Geest is in het leven van Jezus alomtegenwoordig. Reeds bij de geboorte zien we dat de Heilige Geest hem verwekt. Maar ook bij de opstanding. We lezen in de Romeinen hoofdstuk 8 op een prachtige wijze dat hij is opgewekt door de Heilige Geest. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is levend vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Hij is dus verwekt door de Heilige Geest, maar hij is ook opgewekt uit de doden door de Heilige Geest. En daartussen ligt dan een leven van gehoorzaamheid. Nou, we hebben een prachtig beeld gekregen van dat water en dat glas. En als je dat glas niet ophoudt elke morgen en vraagt aan de geest of hij het wil vullen, en zodat je over mag lopen, dan gaat het niet lukken. Want wij kunnen dat niet. En de Heer Jezus kon het niet. Niet omdat hij het niet kon, maar omdat hij gekozen heeft voor een weg van ontlediging. Hij heeft zijn godengelijk zijn, heeft hij niet gebruikt. Pas op, hij is niet een periode geweest dat hij geen God was, want hij is altijd God gebleven, maar hij heeft het niet gebruikt. Nu, bij de doop, dan is hij 30 jaar. En dan lezen we in de schrift dat hij staat dan in de rij tussen al die duizenden mensen. Heel Galilea was uitgelopen om gedoopt te worden door Johannes de Doper. En dan staat hij daartussen. En elke keer is daar weer een stap dichter bij de doop. Hij is één van ons. Hij staat tussen ons. En als Johannes hem ziet, ja, dan wordt hij helemaal verlegen en dan zegt hij: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Niet, ik moet jou dopen, zegt hij, maar jij moet mij dopen. Zegt hij: nee, dat is niet waar. Want ik moet alle gerechtigheid vervullen, ik moet gehoorzaam zijn. Dus 's morgens heeft de geest hem gezegd, op dat cruciale moment, op zijn 30ste jaar: vandaag begint jouw bediening. Ga naar Johannes de Doper, laat je dopen. Nou, wij worden gedoopt als een herinnering aan de wedergeboorte, als een schildering van de wedergeboorte. Maar bij de Heer Jezus was dat om alle gerechtigheid te vervullen. Omdat hij één met ons geworden was. Niet zijn zonden werden afgewassen, maar hij had op dat moment, beladen met de zonde, ook die doop nodig. En tijdens die doop gebeurt er iets grandioos. Dan staat er: en zie, de hemelen openden zich, en hij zag de geest Gods neerdalen als een duif en op hem komen. Nou, Johannes zegt dat niet Jezus dat alleen ziet, maar dat ook Johannes dat ziet. Dus het is niet zo dat Jezus een of andere hallucinatie krijgt daar, of dat hij een visioen krijgt, dat de duif op hem komt. Nee, dat was fysiek, dat was zichtbaar. Johannes, die schrijft dat hij dat gezien heeft, Johannes de Doper, en dat die duif op hem kwam. Nou, dat is voor mij een geweldig moment geweest in het leven van de mensheid. Want een duif, dat is een heel bijzonder vogel. Hij is ten eerste prachtig. Hij straalt geweldige harmonie uit. Ongelooflijke schoonheid. Dat kopje alleen, daar kan je uren naar kijken, zo mooi is dat. Maar een duif heeft een heel bijzonder kenmerk. Die komt altijd terug op de plaats waar die hoort. En dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. Jezus is mens geworden. En God, die laat nu zien dat de geest op de mensheid hoort. De geest hoort op ons. Zo was het in het paradijs. Maar wij zijn hem kwijtgeraakt. En nu staat hier de volmaakte mens. En het eerste wat er gebeurt, is dat de hemel zich opent en dat de duif, de geest, op hem komt. En dat de hemel hiermee zegt, op deze hoort de eeuwige te rusten. En alles wat met deze persoon gebeurt, wordt van bovenaf geleid. Deze is een voorbeeld. Hij is een spiegel, maar hij is ook de plaatsvervanger voor de mensheid. En hij brengt de mensen tot zijn bestemming. Zo de Heilige Geest kwam op de Heer Jezus. En dan wordt hij op een prachtige wijze toegerust. En we gaan weer even terug naar Jesaja. Want Jesaja heeft dat op een onnavolgbare wijze geprofeteerd. Jesaja hoofdstuk 11. Daar lezen, er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Izii. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Nou, dat is de Heer Jezus. En op hem zal de geest des Heeren rusten. Dat is die duif. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrezen des Heeren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heeren. Nou, de motivatie van het leven van Jezus, dat hij 3 jaar heeft geleefd, komt voort uit het ontzag voor de Heer Jezus. Dat is geweldig. Daar moeten wij hem in volgen. Ontzag voor God. Diep ontzag voor God. En dat ontzag voor God bracht hem telkens tot de grenzen van zijn kunnen. Maar we hebben net gelezen in Jesaja 50... dat hij wist dat God bij hem zou zijn. De geest was bij hem om hem te troosten. En om hem te leiden. Maar nooit is hij teruggestapt. Altijd heeft hij in gehoorzaamheid de geest gevolgd. Nou, het eerste wat de geest hem geeft is wijsheid. Dat vind ik ook het mooiste wat ik ontdekt heb in de Bijbel door de jaren heen. Wijsheid. Wijsheid is niet hetzelfde als intelligentie. Wij hebben een kring in Herentaals, waar we samenkomen, zo tussen de 15 en 20 mensen. Dat zijn allemaal mensen met veel gebrokenheid. Is er een meisje van 17 bij ons gestorven door zelfmoord. En de moeder is bij ons. En er is daar een vrouw met een heel laag verstand. Maar een wijsheid. elke keer als we weer naar huis gaan, zeg ik tegen Teuny, ai, 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 ai. Wat heeft ze toch weer iets bijzonders gezegd. Zo, zo krachtig. Die gelooft zo mooi. Wijsheid. Nou, wat is het kenmerk van wijsheid? Het kenmerk van wijsheid is dat je het totale plaatje juist ziet. Het kenmerk van dwaasheid is dat je één klein, fijn plaatje tot het hele plaatje maakt. Dat is dwaasheid. Nou, Jezus heeft een volmaakte kennis van de Heilige God. Jezus heeft een volmaakte kennis van de verlorenheid van de mens. En hij brengt die twee bij elkaar. En de Geest geeft hem daarin wijsheid. Niet wijsheid om daar een boek over te schrijven, maar wijsheid om de mens tot de Vader te brengen. Om die twee met elkaar te verzoenen, zonder compromis. Hij sluit geen compromis over wie God is, over zijn heiligheid. En hij bagatelliseert ook de zonde niet. Dat gaat in, tot in de kleinste details is dat juist. En God schenkt hem in zijn leven een volmaakte oplossing voor die twee. Om die bij elkaar te brengen. Dat is de Geest. Die Geest die wil u wijsheid schenken. Die wil u wijsheid schenken om uw kinderen op te voeden. Nou, kinderen opvoeden is erg moeilijk. Waarom? Wij als ouderen zeggen omdat kinderen lastig zijn. Nee, dat is niet waar. Kinderen zijn niet lastig. Maar dat is omdat kinderen jou bij de grens brengen van jouw kunnen. Dat is ja, de wijsheid. De dwaasheid die zegt, kinderen, die zijn onredelijk. De wijsheid zegt, nee. Ik heb een opdracht om mijn kinderen bij de Heer Jezus te brengen. Ik weet dat ik dat niet echt kan, maar daar een voorbeeld in te zijn. Als ouders hebben wij de opdracht een eenzijdige liefde te geven. Maar wij sluiten compromissen. Wij zeggen nee, het moet tweezijdig zijn. Liefde moet van twee kanten komen. Dat is niet waar hoor. Als je christen bent, weet je dat je hier zit uitsluitend omdat er een eenzijdige liefde is. Als het tweezijdig geweest was, had u hier niet gezeten. En uw kinderen opvoeden is een oefening in eenzijdige liefde. Nu is het een ongelooflijke moeilijke oefening. Want dat brengt jou bij de grens van je kunnen. En dan zeggen wij, omdat wij natuurlijk gezag hebben over onze kinderen. Kinderen, jullie zijn. En dan kunnen we de meest gruwelijke dingen zeggen. Nu, ik ga ze niet uitspreken, maar het wordt vaak gedaan. Waardoor kinderen geweldig lijden. Of je kan bidden voor de wijsheid. Elke morgen, geef mij wijsheid. Geef mij de eenzijdige liefde. Eenzijdige liefde is indrukwekkend. Want die eenzijdige liefde, die heeft Jezus alleen. Niemand anders heeft die. U heeft die niet, ik heb die niet. Maar de Heer Jezus had die. En de Heer Jezus is op het uiterste getest om die liefde te compromitteren. Om daarvan af te nemen. Maar de schrift zegt dat toen hij wist dat zijn uren gekomen was, heeft hij de zijne lief gehad tot het einde. Eenzijdige liefde. Dat is grandioos. En wanneer je je daarop richt als ouder, ga je zelf totaal veranderen. Elk oordeel gaat uit je leven weg. En heel je omgeving wordt daardoor gezegend. Op je werk, je huwelijk, in je familie. Alles verandert, omdat jij totaal verandert. Opvoeden betekent dat jij als ouder verandert. Omdat je leert de wijsheid. Die wijsheid is zo bijzonder. De Heer Jezus had die voor 100%, wist wie God was, wist wie de mensen waren. En hij bracht die twee bij elkaar. De wijsheid Gods is het kruis. De dwaasheid der mensen is de wijsheid van God. Het kruis in ons leven is pijn, maar de wijsheid Gods. En dat is op korte termijn moeilijk en op lange termijn een geweldige zegen. Zo, de Heer Jezus is helemaal toegerust door de Geest met wijsheid. Nou, je moet de Evangelie lezen. Wat een wijze man is dit. Die wordt weggeblazen. En altijd word je weggeblazen door zijn unieke karakter. Door zijn unieke karakter. Door zijn totaal anders zijn. Aan het kruis, toen hij daar hing en die massa gescandeerd had, kruisigd hem. En dan zijn eerste woorden, zou je toch verwachten dat hij zegt: God, straf dit stelletje wat daar staat. Maar dat doet hij niet. Hij zegt: Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Ze kennen de wijsheid niet. Buitenaards. En die misdadiger, die ene, heeft dat gezien. En die zegt: daar kan ik niet tegenop. Dat wil ik. Ik heb dat gezien op mijn 18e. En dan heb ik gezegd: dat wil ik. Ik was toen heel instabiel. Ik was enorm bang. Veel angst in mijn leven. En geen enkele levensvreugde. Maar ik heb gezegd: dat wil ik. Dat zal mij genezen. Dat zal mij veranderen. Dat zal mijn leven, van mijn leven iets kunnen maken. Deze geest. Zo, hij werd daarin toegerust. Die geest, die leidde hem elke morgen. Niet zijn moeder. Toen die begon in Kana, werd die geleid door zijn moeder. Nee, zei hij, lieve moeder. Mijn uren is nog niet gekomen. Hij hield van zijn moeder, maar hij zei toen: vrouw, mijn uren is nog niet gekomen. Hij zette ze op een afstand. Toen hij 12 jaar was, toen was hij in de tempel. Dat was op het moment dat hij voor het eerst in het openbaar uit de Tora mocht lezen. En dan werd hij man, dan werd hij verantwoordelijk. En toen koos hij om in de tempel te blijven. Zijn ouders waren alweer teruggegaan naar Nazareth. Ze waren hem kwijt en ze vinden hem in de tempel. En de moeder zegt: maar Jezus, we hebben je gezocht, je vader en ik. En dan zegt hij die prachtige woorden: wist je niet, zegt hij, dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Wist je dat niet? En dan staat er achter, en hij ging met zijn ouders mee en gehoorzaamde zijn ouders. In het leven van Jezus was er één groot wapen en dat is gehoorzaamheid aan de geest. En zodra zijn ouders die gehoorzaamheid aan de geest binnendrongen, weerde hij ze. Nee, zegt hij. Ik hou veel van jullie. En ik gehoorzaam jullie, maar de Vader staat daarboven. Nu, hij gehoorzaamde ook niet aan zijn broers. Zijn broers zeiden op een gegeven moment tegen hem, wat jij doet is wel dwaas. Je bent bekend. Je roepstem gaat door heel het land. Nu ben je in Jeruzalem, maar je blijft verborgen. Ga toch in het centrum van Jeruzalem je kunsten laten zien. Nee, zegt hij. Mijn uur is niet gekomen, zegt hij. En hij bedoelt te zeggen, vanmorgen heeft de geest van God mij geleerd wat vandaag gebeurt. Ik wil gehoorzaam zijn aan de geest van God. Niet aan jullie, jullie lieve broers. Niet aan jullie, maar aan de Heer God. Op een gegeven moment kwamen er Grieken bij hem. En die hadden van hem gehoord en die wilden wel eens een praatje hebben met Jezus. Misschien interviewen of zo, voor een krant. Nee, zegt hij. De graankorrel moet sterven, wil zij vrucht voortbrengen. En dan staat er in Johannes 12 die prachtige woorden, dat hij heel bewogen werd en dat hij dan zegt, Vader, zegt hij, ik zal het voorlezen om de kracht daarvan te laten gelden. Nu is mijn ziel ontroerd, zegt hij. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Dat is een enorm moment geweest in zijn leven, waarin het heel diep doordrong. Het uur is gekomen dat ik moet sterven. En hij werd van binnen ontroerd, maar daar luisterde hij niet naar. Het grootste gezag, zijn gehoorzaamheid, ging naar de leiding van de geest. Nou, in Gethsemane is daar de Vader, die met een beker voor hem staat. De beker van onze zonde, van de straf op onze zonde. En de Vader zegt tegen hem, drink het. En dan zweet hij bloed. En dan zegt hij dit. Vader, zegt hij, is het mogelijk dat u deze beker aan mij voorbij laat gaan? Maar de wijsheid had hem geleerd dat God heilig was en dat de mens zondig was en dat zijn bediening eruit bestond die twee bij elkaar te brengen. En hij bedoelt te zeggen, is het mogelijk om een andere weg te vinden? Een andere methode, zodat ik dit lijden kan mislopen. En dan zegt hij daarbij, toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Omdat hij gehoorzaam was aan de geest. En omdat hij de geest van wijsheid had gekregen. Wijsheid gaat uit van de echte dingen. Niet van de vermeende dingen. Niet van onze fantasieën. Niet van onze dromen. Die gaat uit van de heilige God en de zondige mens. Zo, de Heer Jezus was toegerust met wijsheid. Hopelijk doet hij het nu. Ja. Ja, daar komt hij. Nu ga ik er weer te ver. Hij is ook toegerust met daadkracht. Weer even naar Jesaja Of naar Lucas. Nou, Lucas, ja, hij citeert daar Jesaja, Lucas 4. Lucas 4. Dat is ook heel bijzonder in het leven van de Heer Jezus. Dan is hij in Nazareth. En dan staat er in vers 14. En Jezus keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea. In hoofdstuk 4 vers 1 staat, Jezus nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, waarin hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Voel je de leiding van de Geest in zijn leven altijd weer. En hier ook ging hij naar Nazareth, de geboorteplaats, de plaats waar hij gewoond heeft, waar zijn ouders woonden. En dan gaat hij in de synagoge. En dan leest hij in vers 18, de Geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft. Dat is Jesaja 61, die schitterende profetie van Jesaja. Ongekend die Jesaja. Wat die heeft gezegd. En Jezus die zegt, dat ben ik. Die zalving van de Geest is op mij. En dit is mijn ultieme doel, die mensen te zegenen op een bijzondere wijze. Om de armen het evangelie te brengen en om de gevangenen los te laten, de blinden het gezicht te laten zien en de verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Nu, hij doet dat werkelijk, hij doet dat met veel genezingen, maar hij doet dat ook geestelijk. En hij verandert de mensen door zijn bediening. Omdat de Geest hem daartoe leidt. Daarom is het niet zo geweest dat allen die bij Jezus kwamen en in zijn omgeving waren genezen werden. Dat werd ook geleid door Gods Geest. Hoe dat zit, dat weet ik ook niet. Hij wekte de doden op. We hebben 3 voorbeelden in de schrift over het opwekken van doden. Nou, de Heer Jezus was dus toegerust met hele grote gaven. Hij had de gave van de Geest op al zijn volmaaktheid. En zijn leven droeg 100% de vrucht van de Geest. Alles stond in het teken van de hemel. Nu, de Heer Jezus heeft dus die indrukwekkende dingen gedaan. Maar weet u, hij is ook naar het kruis gegaan. Door de Geest geleid. Hebreeën hoofdstuk 9 zegt het zo. Dat vers 13, want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as van vaars hun die verontreinigd zijn geheiligd, zoals zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Zie je dat? Het zijn niet, ultiem gezegd, de mensen die hem vermoord hebben. Het was niet zo dat Pilatus zijn dubbelhartigheid de oorzaak was dat hij stierf. Het waren niet de haat van de Farizeeën dat hij stierf. Dat is ook waar. Maar het ultieme is dat de Geest hem daartoe leidde. Want de Geest van wijsheid was op hem. En het doel was om u en mij voor eeuwig te redden. En die wijsheid, zoals ik u net uitgelegd heb, die sluit geen compromis, maar die brengt tezamen. En moest kijken hoe dat hier zo prachtig staat. Die door de eeuwige Geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft. Dus de eeuwige Geest heeft hem dagelijks geleid om smetteloos te zijn. Om niet met mensen die in opstand waren, die schijnheilig waren, mensen die logen en bedrogen, om stuk te lopen op die mensen. Want hij luisterde daar niet naar. In de zin van dat hij daar zijn programma aan aanpaste. Hij luisterde naar de geest. Voor 100%. En dan staat er, die heeft hij aan God gebracht. Een smetteloos offer brengt hij aan God. Dat is een daad van gehoorzaamheid. Dus hij ging naar het kruis in gehoorzaamheid. Doordat de geest van wijsheid op hem was. Om het ultieme doel te bereiken, een volk te vergaren zonder vlek of zonder rimpel. Dat wij bij hem mogen zijn. En het kostte hem alles. Want hij heeft een smetteloos offer gebracht. Het is niet een iets van hem, een klein deel van hem. Maar het is alles wat hij bracht. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zijn kunnen gegeven. Hij heeft zijn kennen gegeven. Hij heeft zijn majesteit gegeven. Hij heeft zijn waarde gegeven. Zijn eeuwige heerlijkheid heeft hij gegeven. Alles heeft hij op het altaar gelegd. En hij is een mens geworden. Alhoewel hij zonder zonde was, bekleed met onze compromisvolle levens. Onze leugenachtigheid. Onze intimiderende krachten. Onze schijnheiligheid. Dat alles heeft hij gedragen. En dat heeft hij als een offer gebracht. Nou, dat is heerlijk. Dat is fantastisch. En daar moeten wij hem in volgen. Daar volgen wij hem in als ouders naar onze kinderen. Ja, ik vind dat een prachtig trainingsterrein. O, lieve ouders. Genees tijdens de opvoeding. Genees tijdens de ruzies met je huwelijk. Sluit geen compromis, maar bid om de wijsheid. Zodat je niet in je gelijk valt. Of die is begonnen. Maar zodat je hem volgt. Die volmaakt onder de leiding van de Heilige Geest naar het kruis ging. Om u te redden. Kijk eens wat hij bereikt heeft. Om ons bewustzijn te reinigen van dode werken. Om de levende God te dienen. Dat heeft hij bereikt. En wat moest hij daarvoor doen? Hij moest zijn leven op het altaar leggen. Nou, u kent wel dat verhaal. Ongetwijfeld heeft u dat gehoord, maar ik zeg het nog maar een keer. Van die boer die 50 jaar werd. Een boer werd 50 jaar. En in de wei liepen varkens en liepen kippen. Van die boer. Elke dag kregen die varkens eten van de boer. En elke dag kregen de kippen eten van de boer. En die varkens en die kippen die begonnen met elkaar te babbelen. Want die hielden van de boer. Wisten nog niet dat die boer zijn keer zal slachten. Maar kom. Die vonden die boer erg fijn omdat hij elke morgen trouw voer gaf. En toen zeiden ze met elkaar, onze baas wordt 50 jaar. We gaan hem een cadeau geven. Ja, oh ja, dat is goed, zegt hij. En de kip, die zei, weet je wat we doen? We gaan hem spek met eieren geven. En het varken, die zei niks. Maar de kip, die wilde dat graag. Want de kip wilde iets geven van hemzelf. Maar het varken moest zichzelf geven. En dat is wat anders. Maar Jezus heeft niet iets van zichzelf gegeven. Jezus heeft zichzelf gegeven. En de apostel Paulus heeft dat begrepen. Als hij dat zo, en daar ga ik mee eindigen, in de Thessalonicense brief zo bijzonder zegt. Dit zegt hij daar. Ook zochten wij geen eer bij mensen, nog van u, nog van anderen. Hoewel wij als apostel van Christus ons hadden kunnen laten gelden. Maar wij gedroegen ons in uw midden vriendelijk. Zoals een moeder haar eigen kinderen koestert. Zo waren wij in onze genegenheid voor u bereid u niet alleen het evangelie van God, maar ook ons eigen leven mede te delen. Daarom dat gij ons lief geworden waart. O Vader, dat we zo door de Heilige Geest geleid mogen worden. Om in deze wereld een zegen te zijn. Ik wil u zo bidden dat u hier in de Roermond een groot werk wil doen. Die opwekking wil bewerken waar men zo naar verlangt. Om Jezus wil. Amen.